gut finde. Dann gaan we naar de brief aan de Korinthe. Korinthe, 1 Korinthe. En dan lees ik uit de hoe heet het? Dan lees ik uit de NBG-vertaling. Maar ik zal zeggen, voor de rest van de dienst denk ik dat ik uit de NBV-vertaling lees. Ik denk dat dat makkelijker is, zeer zeker, voor wat we allemaal deze middag met elkaar zullen bespreken. En dan gaan we naar 1 Korintiërs 2. En dan gaan we naar het 16e vers. Nou, dat is een vraag die gesteld wordt. En ik zou zeggen, open je hart vandaag, zodat deze vraag, dat je hem ook mag beantwoorden. Vers 16 zegt, wie kent de zin des Heren? Dat hij hem zou voorlichten. Maar wij hebben de zin van Christus. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u deze middag dat wij zo voor uw genade troon mogen komen. Wat ik u wil bidden en vragen is dat u het van ons overneemt. Dat u het van mij overneemt, Heren. En dat u uw woord, Heren, onderwijst. Heer, aan uw gemeente, aan ons allen. Want we hebben uw woord nodig, Heren. We hebben u nodig, elke dag weer opnieuw. Leer ons, Heren, het leven vanuit uw woord, Heren. Ik dank u en prijs u, Heren, dat u het doet. In uw grote en wonderbare naam. In Jezus' naam. Amen. Als Paulus deze woorden schrijft aan de Korintiërs, haalt hij het namelijk ergens anders vandaan. Waar hij het uit vandaan haalt, dat is namelijk een brief van de profeet, of eigenlijk een schrift van de profeet, Jesaja. Jesaja is een van de grote profeten in de Bijbel. En Jesaja gebruikt deze tekst ook. En hij geeft nog een paar andere aanwijzingen, zeg maar, zodat we kunnen weten wat voor een machtige God we dienen. Wie kent de zin van de Heere? Kent u de zin van de Heere? Ik ken heel veel mensen op dit moment zeggen, ja, ik ken de zin van de Heere. Maar ik geloof ook dat deze tekst uitleg nodig heeft. En daarom heeft de Heer me zo geleid, ik had hem al op papier staan. Breng het, in ieder geval, door middel van een projectie, zodat mensen dat eigenlijk beter kunnen gaan begrijpen. Want we gaan door een aantal teksten vandaag heen. Maar het belangrijke is, wat je leest eigenlijk in de Bijbel, dan zou je je hart voor moeten openen, dan zou je eigenlijk aan de Heer moeten vragen, Heer, wat betekent deze tekst? Wie kent de zin van de Heer? Alles wat in de Bijbel staat, moet behoren we de Heer te vragen, zodat de Heer ons onderwijst. Want we behoren de Bijbel te kennen, we behoren ook de gedachten van de Heer te kennen. Nou, dan gaan we even naar de manier zoals wij eigenlijk de Bijbelstudie doen. We gaan geen Bijbelstudie vanmiddag houden, maar ik laat het wel op een zodanige manier zien. Wie? Dat is een andere manier, zoals het in Jesaja staat geschreven. Wie bestuurde de geest van de Heer en onderrichtte hem als zijn raadsman? Dat is wat Jesaja daar schreef. En Paulus heeft het veranderd en die heeft het op een andere manier. Maar het gaat eigenlijk om precies hetzelfde. Het gaat erom, wie heeft dat kunnen doen? Wie kon God onderwijs geven? Is God te onderwijzen? Nou, daar zat hij mee. Dus dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Nou, en dan ga je kijken en dan staat er geschreven, en wie onderrichtte hem als een raadsman? Dat als de Heer beslissingen zou moeten nemen, dat er iemand bij hem kwam en die zei van nou, je kan beter dit zo doen. En dat anders uitspreken. Niet mogelijk.
We gaan naar het volgende plaatje om dat te bekijken. Dan zie je daar staan, wie kent de gedachten van de Heer? Hé, nou komen we er dichterbij. Wie kent de zin des Heren? Maar als je het vrij zou gaan vertalen, dan staat er eigenlijk geschreven, wie kent de gedachten van de Heren? Ken je de gedachten van de Heren? We gaan vandaag toch een paar dingen doornemen. Gewoon kijken als we de gedachten van de Heren kennen. Wie begrijpt wat de Heren bedoelt? Begrijpt u wat de Heren bedoelt? Als hij wat hij in zijn woord heeft opgetekend, begrijp je dat? Dit zijn dingen die komen zo gewoon voort uit de Bijbel. Dit is een vrije vertaling. Dat is, wie begrijpt wat de Heren bedoelt? Wie kan hem iets leren? Nou, dat zijn toch dingen waar we eigenlijk toch moeten afvragen van, ja Heren, wie, hoe, wat? En dan komen we eigenlijk daar al gauw achter dat het voor ons toch echt niet echt makkelijk is. En ook niet, misschien niet mogelijk is. Ik denk het niet. We gaan naar de volgende. En dan staat er geschreven in 2 Korinther 16, wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Dat is wat Paulus schrijft. Maar hij gebruikt natuurlijk die tekst uit, Jesaja. En in het Engels, in de New International Version, dat is een uitgave van in het Engels, dat is een Bijbel, zeg maar, Engels geschreven, een Bijbel in het Engels. En in die vertaling staat er geschreven, who understood the mind of the Lord? Wie begrijpt hier het verstand van God? Dat zijn dingen die staan zo geschreven in de Bijbel. En vaak lezen we die dingen en dan gaan we er gewoon slaan we een bladzijde om. Omdat ja, het was toch niet zo echt een ding dat wij eruit kwamen. Dus dan gaan we verder. Volgende bladzijde. Kijken als we dat beter begrijpen. Maar dat is wat er geschreven in die versie staat. Who understand the mind of the Lord? Who understand him? Or instructed him as a counselor, als een raadgever. Wie? Je ziet dat, eigenlijk kan je vaststellen dat door heel die Bijbel heen, door alle vertalingen heen, dat de mensen hebben geworsteld met deze tekst om hem goed te begrijpen. Dat is niet zo eenvoudig. En daarom zie je dat er staat geschreven van, ja, wie kent de zin van de Heer? Het is eigenlijk, kan je zeggen, van over de diepte van God. Er wordt benadrukt dat de gelovigen de zin van Christus hebben. Hey, de Bijbel komt dichter bij je. Er wordt benadrukt in de Bijbel dat jij, als je echt wedergeboren bent, dat je de gedachten van de Heere hebt. En dat betekent, als je de gedachten niet hebt, is er huiswerk. Dan hebben we toch dingen om eigenlijk te onderzoeken, hebben we eigenlijk dingen om na te gaan. We gaan even kijken als er nog een ander plaatje is. En anders dan gaan we naar... Was er nog een plaatje? Wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En eigenlijk is het een retorische vraag. En die vraag benadrukt dat de menselijke wijsheid beperkt is. Er zijn vaak mensen die zichzelf als wijs willen uitgeven om andere mensen te laten zien hoe wijs ze zijn. En eigenlijk is onze wijsheid toch beperkt. We kunnen het zien aan alle dingen op dit moment in de wereld zeg maar, plaatsvinden. Dat mensen met grote wijsheid oorlogen beginnen en ze weten niet hoe ze ermee moeten stoppen. Maar God weet precies alle dingen wat hij moet doen. En dat mensen dus God niet kunnen adviseren. Dat hoeft helemaal dus ook niet. Was dat het laatste plaatje? Of is er nog eentje? Ja. De wijsheid van God. De tekst stelt dat God zo wijs is dat geen mens hem kan onderwijzen of raad geven. En dan zien we dus dat staat dus in Jesaja 40 vers 13. Maar staat ook in Romeinen 11 vers 34. Dus het staat toch op een paar plekken. Het is een erkenning van de ondoorgrondelijke wijsheid van God. En ik hou van die Amplified Bible. Ik heb een Amplified Bible thuis. Ik lees er niet elke dag in, maar ik zeg, ik hou van die vers. Want het is een uitleggende Bijbel. En ik lees hem en dan ga ik wel onderzoeken, ga ik vertalen naar het Nederlands om te kijken wat er precies eigenlijk in staat. Maar vertaald staat er eigenlijk geschreven in die Amplified Bijbel. Want wie heeft de gedachten, de raadsbesluiten en de bedoelingen van de Heere gekend en begrepen? Begrijp je wat de Heere doet? Begrijp je wat Hij in jouw leven doet? Dat is een vraag die je jezelf moet stellen. Begrijp je dat? De dingen die je meemaakt, de dingen waar je doorheen gegaan bent, begrijp je wat de Heere doet? Begrijp je dat? Begrijp je dat Hij raadsbesluiten neemt, dat Hij bedoelingen heeft met je leven? En ik geloof dat de Heere met ieder die vandaag hier zit, een bedoeling heeft. Als je het nou wel of niet kan zien, Hij heeft bedoelingen met je. En dan zie je dan wat de Bijbel daarin zegt, ja, dat je hem eigenlijk zou kunnen onderwijzen, hem kennis zou kunnen bijbrengen, dat kan dus niet. Maar wij hebben, zegt de Bijbel, de gedachten van Christus. We hebben de gedachten van de Messias. Is dat waar? Ik heb het niet over, weet je dat er een Messias is. Maar de Bijbel spreekt hierover dat je de gedachten van de Messias hebt. We kennen de gedachten, de gevoelens en de bedoelingen van de Messias in je hart. Nou, ik hou van Gods woord. Gods woord brengt altijd wel weer licht in een situatie dat Hij je ergens doorheen kan leiden. En ik ben God dankbaar dat Hij zijn woord zo geeft. Is er nog iets anders? Nee, hè? Goed zo. Dan gaan we verder nu naar het woord van God. Nu ben ik eigenlijk de klos om het verder uit te leggen. Maar dat is niet erg. We gaan terug naar eigenlijk die brief die Paulus schrijft. En misschien komen we daar een klein beetje dichterbij om toch een paar dingen te gaan begrijpen. Dan gaan we naar 1 Korintiërs 2 en dan gaan we naar vers 4 om te beginnen. Dan schrijft Paulus een aantal dingen. Dan gaan we beginnen gewoon in vers 4 om eigenlijk dat verhaal verder, zeg maar, bij elkaar te voegen om te kijken, om toch achter te komen. Wat bedoelt de Bijbel nou met al die dingen? En dan zie je dat Paulus daarin schrijft, de boodschap die ik u verkondigde, overtuigde niet door wijsheid. Dat is wat Paulus zegt. Die boodschap heeft een boodschap gebracht bij de Korintiërs. Die Korintiërs zijn tot bekering gekomen. Ze hebben Jezus aangenomen in hun leven. Maar Paulus gaat nu een brief naar ze schrijven. En dan zegt hij, die boodschap die ik u verkondigd heb, komt niet door wijsheid. Maar, zegt hij, maar bewees zich door de kracht van de Geest. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, want er zijn genoeg goede sprekers in de wereld. En sommige sprekers die hebben ja, dingen waarvan je denkt van wauw, dat die persoon dat allemaal kan. Weet je wel, ik ben God daar dankbaar voor. Ik ben blij om te zien, als ik zie bijvoorbeeld hoe God een evangelist gebruikt. Dat die persoon eenvoudige woorden gebruikt. Maar aan het einde van de dienst dan vraagt hij van, zijn er hier mensen die de Heer Jezus willen aannemen? En dan zie ik dat bijna de helft van die kerk zijn hand begint op te steken. Was het door wijsheid? Nee. Het kwam door de Geest van God. God gebruikt je zoals Hij wil. En Hij maakt jou tot een evangelist. Hij maakt jou tot een leraar. Hij maakt iemand tot een profeet. Want die profeet die spreekt dit woord uit. En voor de rest maakt het hem niet uit als mensen het hebben begrepen ja of nee. Het is het woord van God. En hij moet het woord uitspreken. Want hij krijgt het woord van God en hij spreekt het woord uit. Maar zo werkt God door aan ieder van ons. En hij kan aan ieder van ons gebruiken. En hier zie je dat Paulus gebruikt wordt, dat hij daar het evangelie verkondigt en mensen komen tot bekering. En dan vraagt hij aan die mensen, als hij iets schrijft, kwam het door wijsheid?
dat jullie je handen hebben opgestoken of dat je je leven hebt aan Christus hebt gegeven? Dan zegt hij, nee, dat kwam helemaal niet, maar het kwam door de geest. En dat is een belangrijk iets. Het kwam door de geest. We hebben, ik denk, zoveel te danken aan de Heilige Geest die in de wereld werkzaam is op dit moment. In jouw leven, in mijn leven. En dat is iets waar we echt stil bij moeten blijven staan. Om dat goed te begrijpen. Hij zegt, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen. Maar op de kracht van God. En de Heilige Geest, die is ook de kracht van God. En vers 6 zegt, toch is wat wij verkondigen wijsheid. Voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Maar waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Ik stop even. Het is Gods geheime wijsheid. Het is al die jaren is het al zo geweest, het hele Oude Testament is het al zo geweest, dat het Gods geheime wijsheid was. Hoe hij mensen zou willen bereiken, wat hij van mensen zou willen, wat hij zou willen dat jij zou behoren te doen in je leven en dat ik zou behoren te doen in mijn leven. Dat was God zijn geheime wijsheid. En het is nu pas, is dat boek open gegaan. Nu pas komt er licht in die situatie. Nu, de Heilige Geest is nedergedaald. Dan kan Paulus nu spreken over, dit lag al lang. Maar, de Heilige Geest moest het openbaren. De Heilige Geest moest het in de harten van de mensen brengen. De Heilige Geest moet die sleutel pakken en het hart openen. Hier zit bitterheid bijvoorbeeld in. Of daar zit wrok in. Of daar zit jaloezie in, of daar zit onvergevingsgezindheid. De Heilige Geest moest Paulus die sleutel aanreiken en zeggen van, spreek die woorden. En wanneer je die woorden spreekt, dan gaan mensen, komen ze vrij. Het is Gods Geest die dat werk doet. Jezus deed niet anders. Zonder de Heilige Geest zou Jezus nooit de bediening zijn ingegaan. Ga de Bijbel maar nalezen. Lees maar in Matthäus 4. Dan zie je dat Jezus, daar hij wandelt en hij komt daar zo bij de Jordaan. En hij gaat lopen naar Johannes de Doper toe. En Johannes de Doper zegt, ja, ik ga jou niet dopen, want jij behoort mij te dopen. Jezus zegt, we moeten allemaal doen wat we behoren te doen. En hij doopt Jezus daar in de Jordaan. Maar op datzelfde moment komt er een geluid uit de hemel. Dit is mijn zoon, de geliefde. Hoor naar hem. Dat is Gods wil. Wat doet de Heilige Geest? Die brengt Jezus naar de woestijn toe. Waarom? Om verzocht te worden in de woestijn. Om door, in de woestijn door allerlei moeite, door problemen te gaan, door situaties te gaan waarvan je denkt van, waarom moet een mens dit, waarom moet de verkozenen hier doorheen gaan? Maar Jezus moest al deze strijdmomenten moest hij meemaken. En de duivel die maakte daar gretig gebruik van. Want die was daar direct als de kippen bij. Want die vroeg hem, er staat geschreven in het woord van God, dat jij stenen kan veranderen in brood. Doe dat dan. Maar dan geeft Jezus hem wel het antwoord geleid door de geest. Een mens staat niet alleen van brood alleen. Maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Wij zouden zeggen van, wat? Denk je dat ik het niet kan? Wat zijn die stenen? Maar de Heilige Geest, die gebruikt hem op een andere manier. En dan zie je dat de duivel hem op een schrikkelijke manier eigenlijk test. Dat de duivel aan hem vraagt, als je nu op je knieën valt en mij hier aanbidt, geef ik jou die wereld. Maar dat wist hij waarom Jezus hier was. Hij was dat Jezus was gekomen om mensen vrij te kopen. En dan zegt Jezus tegen hem, God alleen zal je aanbidden, maar geen mens.
Dus het was door de leiding van de Heilige Geest. En jij en ik, we hebben die leiding ook nodig in God, het leven met de Heer. Even kijken. Hij zegt, waar was ik gebleven? Verkeerde dingen. Hè? Zeven was ik gebleven. Dankjewel. Goed oplettende. Waar wij over spreken is Gods verborgen wijsheid, geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister, in zijn heerlijkheid. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel gekend hebben, dan zouden ze de Heer van alle luister, alle heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Dat is duidelijk. Als ze daarvan geweten hadden, ze Jezus nooit gekruisigd. Maar het is zoals geschreven is. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem liefhebben. En als hier dan staat. Aan ons heeft God dit geopenbaard. Door de Geest. Want de Geest doorgrond alles. Ook de diepten van God. Hey, hier hebben we het antwoord. De Geest doorgrond alles. Ook de diepten van God. Dus wij kunnen dat niet, maar de Geest kan het wel. Maar de Geest doorgrond alles. Dat is toch wel iets moois om te weten. Dat we toch eigenlijk de Heilige Geest niet zo heel gauw eventjes aan de kant moeten zeggen, maar dat we meer eigenlijk een relatie met de Heilige Geest behoren te gaan hebben. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in al zijn goedheid heeft geschonken. En daarom is het belangrijk om je meer uit te strekken naar het werk van de Heilige Geest die jij in je leven wil doen. En ik heb het vorige week, toen we het over die vruchten hadden, dat dat allemaal door de Heilige Geest kwam, toen heb ik het nog gezegd van, nou, ik heb op die app laten weten, pluk er maar genoeg van. Er waren allemaal prachtige vruchten van geduld en er was één vrucht waarvan ik later, nou, ik heb nog zoveel dingen erover blijven horen, over toch een prachtige vrucht eigenlijk, die toch wel niet zo makkelijk eigenlijk voortgebracht wordt in het leven van mensen. En dat was het woord, weet iemand het nog? Ik heb het al gauw vergeten, een paar dagen, 6 dagen geleden. Patiëntie. Is dat een vrucht in je leven? Geduld. Is dat een mooie vrucht? Geduld. Als ik door het verkeer rijd, dan kan ik wel zien als er patiëntie is. Weinig. Als ze kunnen, duwen ze je zo van de weg af. En dat maakt niet uit als ze nou 140 rijden of 50 rijden. Maar ze zullen die, in ieder geval die plek hebben waarvan zij denken dat het ze toekomt. Maar, u ziet, wat dan eigenlijk een genade om te zien eigenlijk. Dat God dat allemaal door ons wil doen. En daarom spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Een mens die dit allemaal meemaakt, die dat eigenlijk door de Geest eigenlijk geleid wordt, die is daar blij mee, maar iemand die niet in de Geest is, iemand die geen ongelovige is, iemand die niet de Heilige Geest heeft, daar heb ik vanmiddag een boodschap voor ieder die hier zit. Wanneer de Geest van Christus, wanneer je die hebt,
En wanneer jij die in jouw werk jou ook onderscheidingsvermogen gaat geven in geestelijke zaken, houd er rekening mee. Mensen die geen christen zijn, zullen God niet en kunnen God niet begrijpen. En wat er ook zal gebeuren, ze kunnen zich niet voorstellen dat Gods geest in gelovigen woont. Het is, in mijn tijd zeiden ze, abacadabra. Dat is moeilijk. Dat is niet te begrijpen. Voor iemand die de geest van God niet heeft, wordt het moeilijk om geestelijke dingen te beoordelen. Dat kan niet. En dat maakt dat er een groot verschil is als je de geest aanneemt, als je de Here aanneemt en als je met de Here wandelt, dat mensen die op een andere manier leven, daar moeite mee hebben. Heel veel moeite mee hebben. In mijn persoonlijk leven heb ik dat meegemaakt. Op het moment dat ik ging en dat ik vertelde, ik denk, ik ga met enthousiasme, ik ga vertellen, ik heb de Here Jezus in mijn leven aangenomen en de beste plek waar ik naartoe kon gaan, was thuis. Mijn eigen moeder, wat zou ze blij mee zijn dat die jongen van de straat is en dat hij Jezus heeft aangenomen. Maar wij zijn katholieken, zeiden ze. Ze zeiden, nee, maar ik heb Jezus, maar wij zijn katholieken. Je enthousiasme, maar gelukkig had ik de Heilige Geest en die krikte me weer op. Vanaf dat moment, zonder dat ze het echt wilden, als ik daar naartoe ging, hoorde ik die kamerdeuren zo dicht slaan. Boom, boom, boom. Ze wilden je niet meer zien. Want je kwam met rare dingen. Nu hebben ze geen zin meer. Hè. Dat je over de... Dus mijn moeder zat uit respect en uit liefde, zat mijn moeder gewoon met me te praten. Ik ging niet eens in de Bijbel, ik sprak gewoon over leuke dingen. Maar voor hun was het absoluut geen contact meer. Het was een groot probleem. Een heel groot probleem. En dan konden zij zelf er niks aan doen, maar het was de duisternis die in op dat moment werkte om verdeeldheid te brengen. En dat zijn dingen die vandaag de dag natuurlijk ook zo gaan. Wanneer je Jezus aanneemt en dat je verwacht dat mensen, waarvan je denkt van, dat is een goede vriend van me. En misschien gaat die persoon het goed begrijpen en dat die persoon denkt van, wegwezen jij, ik hier niet meer. Ik ga dit soort gesprekken niet weg, ik wil niet meer gaan. Of die persoon probeert je te verleiden, dat kan ook. Weer terug. Ga weer terug die oude weg op. Want dat is eigenlijk, de wereld heeft er moeite mee dat de Heilige Geest nu is uitgestort en dat hij in gelovigen kan werken. En dat doet God bewust. Bewust doet hij dat. God kan zo de wereld veranderen als hij wil. Maar God wil dat ieder van ons een duidelijke, persoonlijke keuze maakt voor hem. En daarvoor gebruikt hij ons. Om te gaan vertellen aan je familie, te gaan vertellen aan je vrienden. Om te vertellen van, er is iemand die verlost, er is iemand die bevrijdt. Er is iemand die van al je zonden, die kan je zo eigenlijk, word je van verlost. Maar je moet hem wel aannemen in je leven. En dan wordt het een kwestie van ja of nee, ja of nee. Maar we hebben de Heilige Geest. Paulus kon het in Korinthe. En ik geloof de Heer wil ons gebruiken ook eigenlijk dat te doen. Dus verwacht niet dat de meeste mensen de beslissing om Christus te volgen zullen goedkeuren of begrijpen. Verwacht dat echt niet. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. God traint ons daarin en hij helpt ons daarin. Dus het lijkt allemaal eigenlijk zo onzinnig voor die mensen dat jij die keuze maakt. Maar dank God dat je die keuze maakt. Dat je hebt gekozen voor de redder van deze wereld. Dat je hebt gekozen voor de verlosser van deze wereld. Dat je hebt gekozen voor iemand die jou van al je zonden heeft verlost. Als je die persoon bij iemand die eigenlijk... Ik kan zeggen, doof is. En je zou die persoon hele fijne muziek willen leren horen. Aan hem willen horen en eigenlijk dat hij dat gaat begrijpen, gaat hij daar niets mee kunnen, want hij hoort het toch niet. Wie God afwijst, kan Gods prachtige boodschap nooit begrijpen. Dat is een feit. Wie God afwijst, kan die boodschap nooit begrijpen. Die gaat nooit blij zijn met die boodschap. Maar dan kun je het wel één ding. Die boodschap brengt verlossing. En die verlossing gaat zo diep dat het zelf de dingen waar je nooit met een ander over praat of durft te praten, dat hij je daarvan verlost. De meest kwetsbare dingen, daar verlost hij je van. Want God heeft de macht om zelf tot diep binnen in jou door de Heilige Geest die verlossing te brengen. Hij alleen kan dat. Hij alleen heeft die macht. En daarom gebruikt hij ook de Heilige Geest in ons leven om ons verlost te krijgen. Verlost van deze wereld. Verlost van alle gewoontes van deze wereld. Als je kijkt naar vers 15 en 16, even kijken daar snel naartoe gaan. Vers 15, 16. We hadden het over dat we het niet konden, hè? De zin van de Heer. Maar kijk wat hierop geschreven staat. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. Alles. Dit is niet bedacht door mij, dit komt van God. Een mens die de geest van God heeft, kan alles begrijpen. Alles. Wiskundige berekeningen? Nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon levensvragen, dingen waar je mee zit. Als iemand je iets vraagt om te doen, als je wel of niet ja of nee erop moet antwoorden, dan kan Gods geest je helpen. Dan kan Gods geest je gewoon zeggen van, nee doen. Hij kan je ook zeggen van, ga doen, nu ga dan. Maak die keuze. Hij kan alles, zeg maar, beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, je kan alles beoordelen, je kan alles, kan je begrijpen, maar je wordt door niemand beoordeeld. Alleen door God. Als je dingen gewoon bewust verkeerd doet. En daarom is er een groot probleem met mensen die Jezus hebben omarmd en toch de verkeerde weg gaan lopen. Want daar heeft hij moeite mee. Hij geeft je alles, hij geeft je de geest, dat je alle dingen kan begrijpen. Maar als je dat hebt, zorg er dan wel voor dat je de goede weg blijft behandelen. Want daar gaat het om. Want de Heilige Geest kan heel veel dingen doen. Veel meer dan we denken. Maar de Bijbel zegt wel over de Heilige Geest één ding. Bedroef hem niet. Dat is een waarschuwing voor elke christen die geest vervuld wordt. Die alle dingen. De Bijbel waarschuwt ons daarover. Maar bedroef de Geest God niet. Want hij is het die jou moet verlossen uit elke situatie. Bedroef hem niet. Zorg ervoor dat je goed navraagt. Zorg ervoor dat je hem vraagt van, Heer, wat wilt u? Helpt u mij hiermee? Heer, je mag 1000 keer die vraag stellen. Hij is er wel voor. Hij is daar degene. Hij woont in jou. Hij is degene die in jou die vragen wil beantwoorden. Die moeilijke vragen waar je zelf geen antwoord op hebt. Hij wil je daarmee helpen. De vragen die eigenlijk heel nauw liggen aan het hart. Hij is het die je daarmee wilt helpen. Niemand kan God doorgronden. Maar door de leiding van de Heilige Geest krijgen gelovigen inzicht. En sommigen van God, ja, die krijgen, maar sommigen krijgen eigenlijk Gods plannen zelf door. Gods gedachten zelf door. En die kunnen zelf de daden van God doen. Dat God zegt van nou, ga, leg je hand op die persoon en die persoon wordt genezen. Dat kan alleen maar omdat de Heer dat wil, omdat de Heer dat zo leidt. Ze hebben in feite de geest van Christus door de Heilige Geest. En hij kan hun helpen met vragen waar ze mee zitten, met gebeden die ze denken van dat gebed wordt nooit beantwoord. Hij kan je daarmee helpen. Maar er is wel één ding wat belangrijk hierin is. Zorg ervoor dat je tijd doorbrengt. Tijd doorbrengt met Christus in gebed. Zorg ervoor dat je tijd doorbrengt door het lezen van het woord. Zorg ervoor dat je tijd doorbrengt met de leiding van de Heilige Geest. Want dan heb ik toch een mooie vraag vanmiddag. Breng je wel genoeg tijd door met de Heer? Breng je wel genoeg tijd door met hem, met die moeilijke vragen van je leven? dat hij zijn eigen geest in je leven zou willen aan het werk zetten om jou te helpen. We gaan nog één stukje lezen. Ik zie hem vorderen heel snel in de tijd. Filippenzen 2. Dan gaan we daar naartoe. Filippenzen 2. Ik hou van Gods woord, want Gods woord is rijk. Gods woord geeft antwoorden. We hebben vaak de antwoorden niet. Ik heb ze vaak niet, maar ik moet ze wel vinden in het woord van God. Filippenzen 2. Dan gaan we even daar naartoe gaan. Helemaal naar het begin. En nu voor, en nu door Christus zozeer bemoedigd wordt. En nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt. En liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is. Misschien moeten we nog meer streven daarna. Nog meer bidden dat die verbondenheid er komt. Zoveel ontferming en medelijden. We gaan er door. Vers 2 zegt. Maak mij dan, schrijft Paulus aan die Filippenzen. Maak mij dan volmaakt gelukkig. Door eensgezind te zijn. Daar waar de geest van God niet werkt, dan kan ik je dit vertellen, is dat altijd te zien. Altijd. Daar hoef je helemaal niet moeilijk over te, zeg maar, in boeken te gaan zitten, van hoe zit dat nou? Waar de geest van God niet is, is dat altijd heel moeilijk. Waarom? Er is geen eensgezindheid. Het is de geest van God die mensen samenbrengt. Het is de geest van God die eensgezind maakt. Dit kan ik niet doen in eigen kracht. Ik kan niet zeggen van, misschien moet ik mevrouw mijn linkerhand nu geven. Misschien gaat ze dan op een andere manier naar me kijken. Nee, ik moet gewoon met mijn hele hart moeten creëren, haar geven. Mijn hele hart. Ik moet helemaal toe. Daarom, vorige week hebben we het erover gehad, dat een van de belangrijkste boodschappen die je leert vanuit het Oude en het Nieuwe Testament, heb de Heere uw God lief, maar heb ook lief uw naaste. Die dingen staan er niet zomaar, die dingen staan er omdat ze weer bij elkaar komen. God brengt ze weer bij elkaar, want het is Gods woord. Jezus is het woord van God. Dus ze komt altijd weer samen. We gaan even snel naar het volgende. Vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Zal ik snel hier doorheen gaan? Acht de ander belangrijker dan uzelf. Ik denk dat dit iets is wat overwonnen misschien moet worden. Maar het kan door de geest, hè? Het kan door de geest. Vers 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Vers 5 zegt, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat in jou en in mij de gezindheid van Christus te zien zal zijn. En geopenbaard zal worden. En als het er niet is, dan zal hij eraan werken dat de gezindheid welkom. Want we zijn wel in het koninkrijk van God. We zijn niet meer in het koninkrijk van de duisternis, maar wel in het koninkrijk van het licht. We gaan naar het volgende. En daar staat er geschreven. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En hier bedoelen ze Jezus mee. Jezus was als de gestalte van God. Jezus was door God naar deze aarde gestuurd. Hij moest alles wat goddelijk was, moest hij afleggen om in deze wereld te komen. Maar de Bijbel zegt, hij hield het niet vast. Hij zorgde er niet voor dat hij overal waar hij kwam, dat hij zei van, maar ik ben de zoon van God, hè. Ja, maar denk erom, ik ben de zoon van God, hè. Luister dan, want ik ben de zoon van God, hè. Nee. Dat deed hij niet. Hij ging op een hele andere manier ging hij met ons om. Vers 7, wat staat daar geschreven? Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan. Ik weet niet of ik dit vandaag kan prediken. Hij nam de gestalte aan van een. Dat zijn moeilijke woorden. Maar dat is wat hij deed. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen. Vers 8 zegt. Heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam. Hij werd gehoorzaam.
tot de dood. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Op het moment dat hij het niet meer zag zitten, vroeg hij: Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij zei wel iets anders daarachter. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Nou, we toch behoorlijke les kunnen we leren. Daarom heeft God hem, zeg maar, hoog verheven. En hem de naam boven elke naam gegeven. De naam boven elke naam. Ik hoef niet te bidden in mijn naam. Als er een macht in de kamer komt dat ik niet kan slapen, hoef ik niet te bidden in mijn naam. Die macht doet dit. Maar als ik de naam van Jezus gebruik, dan moet die weg. Want de naam van Jezus bevat alles. Autoriteit, die bevat ook overwinning. Alles bevat die naam. En daarvoor moet hij vluchten. En daarom ben ik God zo dankbaar dat wij... Hij ons die positie heeft gegeven. Als wij de geest bezitten. Als wij met de geest wandelen. Dan kunnen we op dezelfde manier dat doen. Als je 's nachts een moeite hebt. Als er grote problemen in je leven voortkomen. Ik zal niet zeggen dat je nooit iemand nodig hebt om voor je te bidden. Maar je kan zelf opstaan. Je kan zelf ook zeggen. Ik ben niet misschien degene die ik denk of had gedacht. Maar Heere. Uw woord leert mij dat in uw naam elke macht des duisternis moet wijken. En dan moeten ze ook gaan. Jezus heeft ook dat geboden aan ons. Je hebt tot nu toe geboden, steeds weer, in jezelf, voor jezelf. Hij zegt, maar als je nu bidt, bid in mijn naam. Dat is een gebod, bid in mijn naam. Want dan alleen gaan die machten weg. Die machten weten precies wanneer ze weg moeten en wanneer ze moeten blijven. Maar Jezus, zijn naam, die naam boven alle naam, die naam alleen, vrezen ze. Heel de duisternis vreest voor die naam. En ik ben God daarvoor dankbaar, dat wij die naam mogen eren, dat wij die naam mogen prijzen. Ik zou zo willen doorgaan vandaag, want God is toch een machtige God. Maar wie weet, leidt de Heer dat we een andere keer daaruit eigenlijk mogen voortgaan. En dat we mogen gaan leren, toch wel wat de Heer ons eigenlijk wil laten zien. Door zijn woord. Dat wij eigenlijk niet achtergesteld zijn. Dat hij ons met zoveel eigenlijk beloond heeft. Dat wij in zijn naam heel veel kunnen en mogen doen. Ik dank de Heer daarvoor. We gaan naar het avondmaal. Want ik denk dat het avondmaal zoiets belangrijks is voor ons. En ik weet het zeker. Daarom heeft Jezus gezegd. Blijf het gedenken. Blijf het doen. Blijf gedenken wat ik voor je gedaan heb, zegt Jezus. Want als je dat doet, kom je dichter bij de waarheid. En de waarheid alleen kan ons vrijmaken. We gaan even kijken. We gaan naar Matteüs 26. Als ik het goed zeg. Vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak de zegengebed uit, brak het brood en gaf het de leerlingen ervan, zeg maar, met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf het hun, de beker, met de woorden: drinkt, allen. Daaruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten. Tot vergeving van zonden. En ik ben de Heer dankbaar dat we het vandaag mogen doen. Dit avondmaal mogen vieren. Heer, ik dank u. En ik prijs u. En ik eer u. Heer, vaak Heer, heeft het nodig dat we meerdere keren dit moeten doen. Opdat het goed tot ons mag doordringen. Maar wat u gedaan hebt, Heer, dat zal geen mens doen voor een ander. Maar u hebt het gedaan, Heer, uit liefde. U hebt, Heer, gedaan, Heer, voor mensen die helemaal niet in de waarheid zelfs liepen. Heer, die vol zonde waren. Maar u hebt uw leven gegeven, u hebt uw lichaam gegeven, u hebt uw bloed gegeven. En daarom, Heer, wil ik deze tafel vandaag zegenen. Dat wij hiervan mogen nemen. Dat wij hiervan mogen eten. Dat wij, Heer, mijn God, hiervan mogen drinken. Beseffende wat u voor ons hebt gedaan. Ik bid en vraag u, Heer, help ons, Heer, op heel de weg die we gaan moeten. Want die weg, Heer, is rijk. Die weg, Heer, mijn God, die brengt ons, Heer, leven en overvloed van leven, Heer. Ik dank u daarom. Heer, ik vraag u. Zegen, Heer, dit avondmaal. En zegen ieder die hiervan neemt, Heer. Werk diep in onze harten. Werk het uit, Heer. Want u alleen kan dit. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Ik ga vragen.